Allereerst nog enkele mededelingen, gemeente. Volgende week zondag hoopt u, zo de Heere wil, voor te gaan in beide diensten, dominee M. Vlietstra van Zeist. Aanstaande dinsdagavond hoopt de kerkenraad haar maandelijkse vergadering te houden. Begint om 7:00. De derde plaats is me gevraagd om mee te delen dat de vrouwenstudievereniging aanstaande dinsdag om 8:00 weer hoopt te beginnen met haar vergaderseizoen. En de laatste mededeling is een herinnering aan de extra collecte voor het bouwfonds die volgende week zondag zal worden gehouden. Tot zover deze mededelingen. Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere, Heere, die de hemel en de aarde uit niet heeft geschapen, die trouw houdt tot in der eeuwigheid en die nooit laat varen de werken van zijn handen. Amen. Geliefde gemeente, genade, barmhartigheid en vrede zij u van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Wij willen zingen uit Psalm 86, de versen 3 en 6. Psalm 86, de versen 3 en 6. Heere, door goedheid aangedreven, zijt gij mild in het schuld vergeven. Wie u aanroept in de nood, vindt uw gunst oneindig groot. En het zesde, leer mij naar uw wil te handelen. Ik zal dan in uw waarheid wandelen. 3 en 6 van Psalm 86. Doen we nu met de kerk van alle eeuwen belijdenis van ons algemeen ongetwijfeld christelijk geloof. Aansluitend zingen we uit Psalm 93 het vierde vers. Uw macht is groot, uw trouw zal nooit vergaan. Aansluitend lezen we uit het woord van God en de schriftlezing is uit de eerste brief van Paulus aan de gemeente van Korinthe en daarvan het zesde hoofdstuk. We noemen u 1 Korinthe 6, na de belijdenis des geloofs en na het zingen van Psalm 93, het vierde vers. En ieder spreken met mij in zijn of haar hart, ik geloof in God, de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zitten ter rechterhand Gods des Almachtige Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Amen. Korinten 6. Durft iemand van u lieden die een zaak heeft tegen een ander terecht gaan voor de onrechtvaardigen en niet voor de heiligen? Weet gij niet dat de heiligen de wereld oordelen zullen? En indien door u de wereld geoordeeld wordt, zijt gij onwaardig de minste gerechtszaken? Weet gij niet dat wij de engelen oordelen zullen? Hoeveel te meer de zaken die dit leven aangaan. Zo gij dan gerechtszaken hebt die dit leven aangaan, zet die daarover die in de gemeente minst geacht zijn. Ik zeg u dit tot schaamte. Is er dan alzo onder u geen die wijs is, ook niet één die zou kunnen oordelen tussen zijn broeders? Maar de ene broeder gaat met de andere broeder terecht en dat voor ongelovigen. Zo is er dan uw ganselijk gebrek onder u, dat gij met elkander rechtszaken hebt. Waarom leidt gij niet liever ongelijk? Waarom leidt gij niet liever schade? Maar gij lieden doet ongelijk en doet schade en dat de broederen. Of weet gij niet dat de onrechtvaardigen het koninkrijk Gods niet zullen beërven? Dwaalt niet. Nog hoereerders, nog afgodendienaars, nog overspelers, nog ontuchtigen, nog die bij mannen liggen, nog dieven, nog gierigaards, nog dronkaards, geen lasteraars, geen rovers, zullen het koninkrijk Gods beërven. En dit waart gij sommigen. Maar gij zijt afgewassen, maar gij zijt geheiligd, maar gij zijt gerechtvaardigd in de naam van de Heere Jezus en door de Geest onze Gods. Alle dingen zijn mij geoorloofd, maar alle dingen zijn niet oorbaar. Alle dingen zijn mij geoorloofd, maar ik zal onder de macht van geen mij laten brengen. De spijzen zijn voor de buik en de buik is voor de spijzen, maar God zal beide deze en die teniet doen. Doch het lichaam is niet voor de hoererij, maar voor de Heere. En de Heere voor het lichaam. En God heeft ook de Heere opgewekt en zal ons opwekken door zijn kracht. Weet gij niet dat uw lichamen leden van Christus zijn? Zal ik dan de leden van Christus nemen en maken ze leden van een hoer? Dat zij verre. Of weet gij niet dat hij een hoer aanhangt, één lichaam met haar is? Want die twee, zegt hij, zullen tot één vlees wezen. Maar die de Heere aanhangt, is één geest met hem. Vliet de hoererij. Alle zonde die de mens doet, is buiten het lichaam. Maar die hoererij bedrijft zondig tegen zijn eigen lichaam. Of weet gij niet dat uw ieder lichaam een tempel is van de Heilige Geest die in u is, die gij van God hebt, en dat gij uw zelfs niet zijt, want gij zijt duur gekocht. Zo verheerlijk dan God in uw lichaam en in uw geest, welke goden zijn. Tot zover de schriftlezing. Wij willen vanavond in dit uur van nabetrachting op het gevierde heilig avondmaal nadenken over de beide laatste versen van dit hoofdstuk. 1 Korinthe 6 vers 19 en 20, waar we het woord van God en de woorden van de tekst lezen. Of weet gij niet dat uw ieder lichaam een tempel is van de Heilige Geest die in u is, die gij van God hebt, en dat gij uw zelfs niet zijt, want gij zijt duur gekocht. Zo verheerlijk dan God in uw lichaam en in uw geest, welke goden zijn. Willen we eerst het aangezicht van de Heere zoeken en hem vragen om zijn zegen. Heere, wij naderen voor u aan het begin van deze tweede dienst op deze zondag. Wij zeggen uw naam dank dat u ons samenbrengt in uw huis en dat wij voor de tweede maal op deze dag uw woord mogen horen. Heer, opnieuw is het een woord wat diep en breed is, waarin veel onderricht ligt opgesloten. Onderricht, heel in het bijzonder voor degenen die u vrezen, maar toch ook onderricht voor hen die u niet kennen. Wil u dan zelf de vraag aan ons hart leggen? Van wie we zijn, wiens eigendom wij zijn. En geef dat wanneer vele woorden vanavond gezegd zullen worden, die vraag in ons leven mag blijven klemmen. Wie dien ik? Wiens eigendom ben ik? En Heere, zou u het dan zo willen maken dat we geen rust kunnen vinden, voordat we het weten mogen op schriftuurlijke gronden. Dat we het eigendom zijn geworden van hem die voor heel zijn kerk zijn bloed gestort heeft en die hen gekocht heeft met de dure prijs van zijn lijden en sterven. Heere, wil u daartoe het woord van deze avond gebruiken om onbekeerden wakker te schudden? Om hen die nog voor eigen rekening leven te ontmaskeren? Laat de prediking mogen aanwijzen wie we zijn. En dat wij, zoals een van uw knechten in vroeger dagen het zei als in de prediking, voor de rechterstoel van de Heere getrokken worden. Opdat wij gaan beseffen wie we zijn voor u, de heilige en de rechtvaardige. Wil u, Heere, denken aan hen die met geestelijke vragen ook vanavond naar uw huis zijn gekomen. Het kan zo zijn dat ze al heel lang met geestelijke vragen tobben, maar zichzelf nergens bij durven scharen. En vanmorgen in de kerk waren en met heel veel vragen en met innerlijke strijd in hun bank bleven zitten toen de nodiging uitging voor de viering van het heilig avondmaal. Heere, u weet hoeveel raadsels er kunnen zijn bij hen die weten dat er een wonder gebeuren moet. Die ook zoeken om de genade die bij u alleen te vinden is, maar die de weg niet weten en ook niet kunnen vinden. Heere, wil u hen onderwijs geven. Wil u vanuit uw woord laten zien dat er bij u uitkomsten zijn, zelfs tegen de dood. En dat wil zeggen dat er in alle nood en in alle schuld toch bij u raad en hulp en wijsheid en genade en ontferming is. Heere, wil dat hun duidelijk maken en wil u zo het onderwijs ook van de prediking van deze avond gebruiken en zegenen. Wees u, Heere, met degene die vanmorgen onder veel strijd misschien aan mochten komen. Wil u hen heel in het bijzonder gedenken. En geven dat waar de vragen nog overbleven, er vragen mogen worden opgelost vanuit het woord van de prediking van deze avond. Denk ook aan uw kinderen die vanmorgen avondmaal mochten vieren en opnieuw een zegen ontvingen en bevestigd werden in de dingen van u. Ach, wil u het zelf ook deze avond bevestigen en laten zien dat de zegeningen van u groot zijn en rijk zijn, maar dat er in iedere zegen toch weer een aansporing ligt om nu ook voortdurend u die dezelfde God zijt nodig te hebben en in afhankelijkheid van u en in gehoorzaamheid aan uw geboden te leven. Heren, oefen uw kerk om maar te sterven aan zichzelf en om te wandelen in de vrezen des Heren. Wil u zijn, Heren, met hen die vanmorgen niet aan konden gaan en die toch iets kennen van de vrezen van uw naam, voor wie je door welke omstandigheid dan ook zo donker en aangevochten was. Wil u geven dat de dingen die er liggen mogen worden opgelost. En wil u troost en kracht geven waar het zo nodig is. Denk ook aan hen, Heren, die misschien in hun bank bleven zitten, of ook aan de tafel des Heren aanzaten, die zo heel gemakkelijk denken over de geestelijke dingen. En die zichzelf iets aanmeten wat niet van u is. Als dat zo is in ons leven, Heren, schenk u dan ontdekkende genade. Geef ons niet over aan onszelf, want met onszelf zijn we in het slechtste gezelschap. Met u zijn we in het beste gezelschap. En wil u geven dat zo alles wat niet uit u is ontmaskerd mag worden, opdat u en uw genadewerk verheerlijk mag worden. Wil u dan ook zelf dat genadewerk verheerlijken in deze avond? Laat het zo mogen zijn dat, hoe we deze morgen ook in de bank zaten, aan het avondmaal zaten, of misschien wel thuis waren, dat wij vanavond onderwijs van u ontvingen en door u onderwezen mogen worden. En dan weet u volmaakt wat wij nodig hebben, beschamend en bestraffend, maar ook bemoedigend en vertroostend. Wil u, Heren, het onderwijs van de prediking daartoe ook gebruiken. Wees u met de gehele gemeente. U weet wat voor moeite en zorgen er onder ons zijn van zo heel verschillende aard. We denken aan hen die verdriet hebben, rouw zijn intrede deed. Heren, er zijn er verscheidenen onder ons die deze week stonden bij een geopend graf en voor wie er diep verdriet is. Wil u in alle verdriet en moeite uw nabijheid schenken en uw kracht. En wil u geven dat we het ook in rouw en verdriet, terwijl soms de dingen zo donker zijn, mogen zoeken bij u, bij wie de enige troost te vinden is. Denk ook aan allen die ziek zijn. Er zijn er verscheidenen onder ons die door ziekte of door ouderdom of door beide verzwakt zijn. Heren, wil u ondersteuning en hulp geven. Denk aan broeder Van Eiken die nog steeds in het ziekenhuis ligt, langzaam vooruit mag gaan, maar dan nog zeker enkele dagen zal moeten blijven. Wil u genezing geven en herstel en wil u hem ook op zijn hoge leeftijd bijzonder nabij zijn. Denk ook aan de anderen die ziek zijn. Heren, wil u ook zijn met al degenen die een moeilijke weg hebben te gaan. Het zij met hun gezondheid tobben, zorg hebben over de uitslagen van onderzoeken, of worstelen met de gezondheid van iemand die een lief is. Wil u zijn met allen die eenzaam zijn en die een moeilijke weg moeten gaan. Heren, laten we in alle moeite en zorg het niet van onszelf verwachten of bij mensen alleen zoeken. Maar geef dat we de dichter het mogen nastamelen, al is het door de tranen heen. Ik zoek de zegen alleen bij u, o bron van troost en licht. Er zijn ook redenen om uw naam dank te zeggen. En ook al die zegeningen die u geeft, willen we eerbiedig voor u neerleggen. Heren, er zijn er zoveel. Wij kunnen er niet aan denken om die alle voor u neer te leggen. Ze zijn ook niet te tellen. Maar wil u onze stamelende dank aannemen voor alle goede dingen en alle zegeningen die u onverdiend aan ons schenkt. Wil u ook zelf ons een hart geven wat op deze dingen let. En dat wij niet de dingen die we in ons leven ontvangen van u vanzelfsprekend zouden achten. Denk, Heren, heel in het bijzonder ook aan de volken in de vroegere Oostbloklanden. Zeg uw naam dank dat Hans Vroeg in de Wei en de anderen die met hem de tocht ondernamen weer veilig mochten terugkeren. Heren, wil u geven dat al het werk wat ook hier gedaan wordt soms slechts een druppel is op een gloeiende plaat, gezegend mag worden. En wil u hen die dit werk doen ook met uw zegen gedenken. We vragen van u, Heere, wees u met alle arbeid in de kerken. Wil u in deze periode uw alle arbeid, breed kerkelijk en smal kerkelijk, ook gemeentelijk weer begint. Nu de verenigingen beginnen, zondagschool, binnen heel kort de catechisaties weer zullen beginnen, met ons allen zijn en geven dat in heel het werk, het ambtelijke werk ook, ervaren mag worden dat gij van ons afwijkt. Heere, wil geven dat al de arbeid in uw koninkrijk gebruikt mag worden tot eer van uw naam en tot zaligheid van zondaren. Wil u daartoe denken aan onze theologische universiteit, wil u hoogleraren, wetenschappelijke staf en de studenten gedenken en geven dat zij onderwijs mogen ontvangen van u. Wil u de universiteit ook voor de kerken tot zegen doen zijn. Wil u zijn, Heere, met alle predikanten die weer aan het begin van een druk seizoen staan. Wees u bijzonder met predikanten die het heel erg moeilijk hebben, want die zijn er ook verscheidene onder ons. We denken aan hen die in moeilijke omstandigheden zijn door strijd, soms ook in de gemeente. We denken aan hen die ziek zijn. En we dragen heel in het bijzonder onze ambtsbroeder dominee Bouw van Urk aan u op, die vanwege overspannenheid op zijn minst enkele maanden zijn werk niet zal kunnen doen. Heere, wil u met hem zijn en met de grote gemeente, onze vroegere gemeente die aan zijn zorgen is toevertrouwd. Wil u geven, Heere, dat hij zelf krachten ontvangen mag en weer spoedig herstellen mag, zodat hij zijn werk weer kan doen. Wil u aan hem, zijn vrouw en hun gezin denken in deze moeilijke wegen. En wil u heel de gemeente van Urk bijzonder gedenken. Wees u, Heere, ook op andere plaatsen waar het moeilijk ligt. Soms heel verborgen voor velen. Maar toch, het kan zo moeilijk zijn om ploegen op rotsen. Om een weg te gaan die we zelf niet willen. Om langs paden te gaan die we zelf niet kennen. Heere, wil u krachten geven. Onderwerping, hoop en vertrouwen. En wil u de dienst van uw knechten vruchtbaar doen zijn, ook deze komende winterperiode. Zegen het werk ook onder ons. Heere, geef bekering, doorbraak, verder onderwijs in het leven van degenen die u vrezen. En wil u alle arbeid doen uitlopen op de eer van uw naam. Wees u ook met het werk van de zending evangelisatie, de verkondiging van het woord onder het oude volk van Israël. Laat ook daar uw koninkrijk mogen komen. Denk aan ons land en volk. Wees u met onze regering, in het bijzonder ook in deze tijd. Denk aan onze koningin met haar gezin en familie. Wil u ook in het Oranjehuis uw koninkrijk uitbreiden en genade geven. Wees in het midden van deze geschudde en gescheurde wereld, waar vele slagvelden zijn en waar zoveel honger en ellende geleden wordt. Heere, wil u uitkomsten geven. En laat ons ook in het vrije Westen, waarin we zo grondeloos en grenzeloos gemakkelijk leven vaak, laten zien wat onze roeping is ten opzichte van een wereld in nood, ten opzichte van een wereld in brand. En wat een voorrecht het is dat we nog zoveel ontvangen, ondanks onze zonde. Heere, verzoen onze zonde. Wij bidden ook in dit avonduur, wil onze schuld verzoenen. Want wanneer u naar recht met ons zou doen, zou niemand van ons nog leven. Maar wil u uit genade op het bloed van Christus zien en ons aanzien in zijn volkomen en volbrachte werk. En leer ons de dingen die vanuit het woord tot ons komen ook in dit avonduur verstaan, opdat wij u kennen en onszelf kennen en Christus leren kennen. Heren, we vragen het uit genade. Alleen om Jezus wil. Amen. We zingen gemeente uit Psalm 19, de versen 5 en 7. Aan het einde van de prediking, na het amen, zingen we uit Psalm 138 het derde vers. Dan zingen zij in God verblijd, aan hem gewijd van 's Heeren wegen. Psalm 138, het derde vers. Geliefde gemeente, sommigen van u weten misschien dat baptistenkerken, met name in Amerika, groot bezwaar hebben tegen het gebruik van tabak en alcohol. De leus is daar, een christen rookt niet en drinkt niet. En de reden die ze daarvoor aanvoeren is het woord van de tekst van vanavond. Weet gij niet dat uw ieder lichaam een tempel is van de Heilige Geest? Nu zeg ik niet dat deze tekst niets te maken zou hebben met het gebruik van drank en met het gebruik van tabak. Dat daar voor onze lichamelijke gezondheid geen gevaren in schuilen, dat weten we allemaal, hoop ik. Maar het gevaar bestaat wanneer je het zo heel concreet vastlegt op die twee dingen alleen, dat je het gevaar loopt om de breedte van de woorden van deze tekst en vooral ook de diepte van deze woorden uit het oog te verliezen. Want die woorden zijn breder en dieper dan die twee dingen die ik noemde. Waar gaat het dan om bij die bekende woorden over het lichaam als de tempel van de Heilige Geest? Wel, we willen er met de hulp van de Heere vanavond bij stilstaan. En het thema voor de prediking is een tempel van de Heilige Geest. We willen op twee dingen letten. Allereerst, als een teken van de ontferming van God. Weet gij niet dat uw ieder lichaam een tempel is? En in de tweede plaats de roeping tot verheerlijking van God. Zo verheerlijk dan God in uw lichaam en in uw geest, welke goden zijn. Een tempel van de Heilige Geest. Ten eerste een teken van de ontferming van God. En ten tweede de roeping tot verheerlijking van God. Het hoofdstuk dat we hebben opgeslagen is eigenlijk nauw verbonden met het vorige hoofdstuk waar we de afgelopen zondag bij stilstonden. In het vorige hoofdstuk kwam al aan de orde dat er in Korinthe en ook in de gemeente van Korinthe heel wat gaande was. En een van de dingen die in die grote havenstad, de doorgangshaven tussen het oosten en het westen, gaande was, was een verregaande zedeloosheid. En dat komt opnieuw in dit hoofdstuk uit. Het bleek zo te zijn dat in Korinthe, waar toch mensen waren die krachtig door de Heere uit de duisternis van de zonde geroepen waren en gebracht waren tot het wonderbaar licht van zijn genade, waar Paulus zoveel maanden gewerkt had en zoveel vrucht op zijn arbeid gezien had, dat daar onder invloed van allerlei wind van leer toch een hele vreemde geest in de gemeente was gaan heersen. En sommige kinderen van God, waren daar diepgaand door aangetast. En een van de dingen die in de gemeente naar voren kwam was dit. Dat mensen die geestelijk waren, dus die geestelijk leven kenden, ja, dat ze met hun leven en met hun lichaam maar konden doen wat ze dachten. En dat deden ze dan ook, althans sommigen. Ze leefden maar raak. Sommigen aten en dronken maar raak. De spijze is voor de buik en de buik is voor de spijze. Dat was hun motto, hun wapenleus, zou je bijna zeggen. En weer anderen zagen er geen kwaad in om hoererij en overspel te bedrijven. Want ach, dat lichaam, dat is toch niet belangrijk. Het gaat om de geest. Er heerste een soort carnavalsfeer, zou je bijna kunnen zeggen, in de stad Korinthe en ook onder sommigen in de gemeente. Een brooddronkenheid. In de middeleeuwen legde men het woord carnaval zo uit, als niet de oorspronkelijke betekenis. Maar zo werd het uitgelegd. Carnaval, een woord wat heel sterk aan Latijnse woorden doet denken. Caro non valet. Het vlees doet er niet toe. En in die paar weken voor de vastenstijd, voor de lijdenstijd, zei men in die Romeinse landen destijds, dan mocht je je nog even uitleven, want het vlees doet er niet toe. Caro non valet, carnaval. En zo zei men het ook in Korinthe. Het vlees doet er niet toe. Leef het maar uit. En dan is Paulus in bewogen woorden en in diepe ernst in deze hoofdstukken bezig om in de naam van de Here dit soort dwaalleer in zijn afschuwelijk karakter aan de kaak te stellen. En dan moet u maar heel goed meevoelen dat Paulus aan de ene kant de dingen onverbloemd bij de naam noemt. En aan de andere kant heel terughoudend over deze dingen spreekt. Maar hij bestraft ze wel. En hij zegt, wat is nu eigenlijk overspel? Wat is nu eigenlijk hoererij? Dan zondig je tegen je lichaam. Dan zondig je tegen God. En bovenal zondig je dan tegen de God die niet alleen de zielen van zijn kinderen, maar die ook het lichaam van zijn kinderen gekocht heeft met de dure prijs van het bloed van de Heere Jezus Christus. En op grond van deze woorden belijden wij dan toch ook met het begin van onze Heidelberger catechismus dat wie het ware geloof bezit mag weten dat hij met lichaam en ziel niet meer van zichzelf is, maar het eigendom van God geworden is. Ware godsdienst, zegt onze belijdenis en zegt ook het woord van God, is niet alleen iets van de geest of van de ziel, maar omvat het hele leven. En Paulus onderstreept dat door te zeggen, kijk, weet je het dan niet? Dat je niet alleen met de ziel, maar ook met het lichaam in beginsel gered bent. Door het bloed van de Heere Jezus Christus. En dat zonde tegen je lichaam en met je lichaam, daarom ook zonde zijn tegen God en tegen de genade die Hij gegeven heeft. En daarom, omdat ons lichaam en onze geest door de Heere gered zijn, zo zegt Paulus. Daarom behoren ze een tempel te zijn van de Heilige Geest. Wel, Paulus, zo vragen we, hoe zijn die lichamen van Gods kinderen dan tempelen van de Heilige Geest geworden? Wel, dat zijn ze geworden doordat ze losgekocht zijn uit de macht van de duisternis, van de zonde en van de Satan. Want die woorden waar we vanmorgen bij stilstonden, gij zijt duur gekocht en we hebben gezien losgekocht. Dat is het hart van deze tekst die we vanavond overdenken. Een vat tot oneer van God. Een ruïne door de zonde en door de schuld is door God tot een tempel gemaakt. En dat is gebeurd omdat ze losgekocht zijn door het bloed van de Heere Jezus Christus. Maar nu ze losgekocht zijn uit de dienst van de zonde en uit de dienst van de Satan. Nu ze uit zijn machtsgebied en uit zijn slavernij bevrijd zijn. Dan worden degenen die bevrijd zijn niet aan hun lot overgelaten. Maar dan worden ze onder de dienst van koning Jezus gebracht. Ze zijn nu zijn eigendom. Niet meer van hunzelf. En omdat ze zijn eigendom zijn, daarom noemt Paulus ze nu tempels van de Heilige Geest. Merkwaardige uitdrukking is dat. Paulus gebruikt die uitdrukking wel meer in de schrift. In dezezelfde brief, 1 Korinthe 3 vers 16, vindt u hem ook. Daar heeft het meer betrekking op het geheel van Gods kinderen. De hele kerk wordt daar de tempel van de geest genoemd. Het volk van de Heere is een tempel van de geest. Maar wat nu waar is, zegt Paulus, van heel de kerk, van allen die de naam van de Heere vrezen, dat is ook waar van elk kind van God, heel persoonlijk. En dat onderstreept hij hier. Gijlieden zijt hoofd voor hoofd, wanneer ge de Heere vreest. Een tempel van de Heilige Geest. Nou, wat bedoelt Paulus daarmee? Tempel van de Heilige Geest. Het was een woord wat die inwoners van Korinthe onmiddellijk zullen hebben begrepen. Althans de strekking daarvan. Want in Korinthe stonden heel veel tempels voor allerlei goden en afgoden. Voor al die Griekse goden die nu in deze Romeinse tijd vaak Griekse en Romeinse namen droegen. Maar er stonden ook wel kleine weggeschoven tempeltjes van allerlei zeelieden uit allerlei landen die daar in de havenstad Korinthe ook nog wel een plaats hadden om de goden te danken voor hun veilige reis en te vragen om bescherming op de nieuwe reis. Tempels genoeg. En iedere tempel had zijn eigen wetten en zijn eigen gebruiken. En die gebruiken en die wetten en die regels, die werden bepaald door de godheid ter ere van wie die tempel was opgericht. Zo is het altijd met een tempel. Zo was het ook met de tempel in Jeruzalem. En vermoedelijk denkt Paulus in deze beeldspraak vooral daaraan. Wat was het kenmerkende van de tempel in Jeruzalem? Wel, dat was een tempel die gebouwd was op het hoog bevel van de God van Israël, van de Vader van de Heere Jezus Christus. En die tempel die moest volstrekt heilig zijn. Het was een heilige tempel. En die heilige tempel van de God van Israël, dat kwam ook daarin uit dat alles in die tempel gedaan moest worden volgens de strikte voorschriften die de Heere in de wetten van Mozes had neergelegd. Nee, de priesters mochten in de tempel maar niet allerlei voorwerpen inbrengen. Ze mochten alleen die voorwerpen daar neerzetten die er staan mochten. Een altaar in de voorhof en een wasvat. Tafels van toonbroden en gouden kandelaar. Al die dingen die de wet van de Heere voorschrijft. En zo was die tempel een heilige tempel. Want alles sprak in die tempel van de Heere. Alles sprak van zijn heiligheid en van zijn waarheid. En zo zegt Paulus is het nu met degene die de Heere vrezen. Die losgekocht zijn uit de macht van de zonde. En die zijn onderdaan geworden zijn. Heel hun leven, hun ziel en hun lichaam, want dat is voor Paulus ook al zijn ziel en lichaam onderscheiden, toch een diepe eenheid. Heel hun leven moet beheerst worden door de heilige wetten van God. Zoals de tempel van God was, omdat het naar het woord van God was ingericht. Zo is het leven van een kind van God een tempel van de geest. Omdat het woord van God en de wet van God het in ziel en lichaam in heel het leven voor het zeggen heeft. En daarmee komt de vraag meteen al heel indringend tot ons. Wie heeft het in ons leven voor het zeggen? Wiens tempel zijn wij? Wiens dienstknecht zijn wij? Gemeente, dat is een vraag waar niemand vanavond omheen kan. Want het woord van de Heere legt die vraag aan het hart van u allen en van jullie alle jongelui en ook van mij. Of we nu vanmorgen avondmaal mochten vieren of niet. Of we in onze bank zaten of thuis waren. Wie is uw Heere? En dan is het eigenlijk maar twee antwoorden die daarop gegeven kunnen worden. Een derde of een vierde is er in het licht van de schriften niet te geven. Of u bent een dienstknecht van uzelf, van uw zonde en ten diepste van de macht en van de vorst van de duisternis. Of u bent door de genade die in Christus Jezus is geworden tot een dienaar van God. In het eerste geval hebben de wetten van zonde en van eigenwilligheid en van eigen gerechtigheid het nog voor het zeggen. Maar wanneer we een kind van God geworden zijn, zegt Paulus in deze woorden, dan heeft de heilige wet van God het voor het zeggen. Want een heiligdom wordt geheiligd door de wetten van de God in wiens naam dat heiligdom is opgericht. Die vraag moet u maar meenemen naar huis. Die vraag moet u in stilte maar voor de Heere neerleggen. En u zelf eerlijk voor het aangezicht van de Allerhoogste afvragen, Heere, wie dien ik? Welke wet heeft het voor het zeggen in mijn leven? En als dan de wet uit de duisternis en de wet van de zonde en de wet van het ongeloof en de wet van het onbekeerlijk zijn het in ons leven nog voor het zeggen heeft, mijn beste vriend, begrijp dan toch dat wie nog een tempel is ter ere van zichzelf, wie nog een tempel is ter ere van de duisternis en van de zonde, die komt om voor eeuwig, indien zij zich niet bekeert. Dan is de dringende noodzaak van de bekering, die vanuit het woord van de prediking vanavond aan uw hart gelegd wordt. Bekeert u van uw boze wetten. Laat het duistere heiligdom van uw ziel en lichaam gereinigd mogen worden. Want zolang u leeft als een huisvesting voor uw eigen zonde, als een tempel voor uw eigen gerechtigheid, u leeft tot oneer van uw schepper en in dodelijk gevaar om voor eeuwig om te komen. Laten we dat vooral mee naar huis nemen. Uit deze nabetrachting spreek. Want we kunnen vandaag en de afgelopen week wel met van alles bezig geweest zijn. We kunnen vanmorgen ook wel niet in de kerk geweest zijn, omdat die wel weer aan het avondmaal zal gaan en die wel weer aan het avondmaal zal gaan. Mijn lieve vriend, dat is niet uw eerste vraag. Dat is niet uw eerste probleem. Uw eerste probleem is: wie dient ge? En straks in de dag aller dagen zal het u niet als iets goeds worden aangerekend dat u zo bezorgd was over een ander. Maar zal u wel gevraagd worden: en wat hebt u met uw lichaam en met uw ziel gedaan? Hoe hebt u in uw ongeloof en in uw onbekeerlijkheid doorgeleefd? Hoe hebt u soms ook middelen van de genade versmaad? Vergeet het niet. Want de dingen luisteren nauw in het huis van de Heere. Veel nauwer dan u en ik vaak denk. Wiens eigendom ben ik? Wat beheerst mijn leven? Ach, dan zegt iemand die de Heere oprecht vreest. Dan zegt iemand die vanmorgen misschien met veel strijd aan de avondmaalstafel zat: dominee, je moest eens weten wat er in mijn leven allemaal gaande is. Ik kan niet ontkennen dat er die hartelijke keuze als van een rut in mijn leven gevallen is. En dat de Heere in mijn leven gekomen is. Maar als ik naar binnen kijk, dan merk ik daar niets. Ach, soms zo heel weinig misschien. Maar vaak niets van die tempel, van die wetten van de Heere. Luistert u eens. Dat is inderdaad een klacht die je vaak van de kinderen van God hoort. En die je ook in de Bijbel, in het Oude en Nieuwe Testament, zo heel duidelijk terugvindt. Die je terugvindt in het boek van de Psalmen. Die je terugvindt in de brieven van de apostel Paulus. De worsteling tussen vlees en geest. En Paulus, dezelfde Paulus die deze woorden neerschrijft, wil hiermee niet zeggen dat een kind van God hier op aarde al een volmaakte tempel is. En dat in zijn leven, in zijn ziel en lichaam, de wetten van de God van de tempel het voor het zeggen hebben. Volledig, in alle opzichten. Daarom staat er ook in onze tekst, weet ge niet dat ge een tempel van de Heilige Geest zijt? Er staat niet een tempel van God, maar er staat heel bijzonder een tempel van de Heilige Geest. En dat moet u in gedachten maar onderstrepen. Want daarmee wordt dit uitgezegd in de woorden van onze tekst. Dat waar God door Christus een zondaar uit de duisternis brengt in het licht, daar komt die zondaar onder de heerschappij en onder de leiding van de Heilige Geest. En een verloste zondaar, een kind van God, die heeft nou die heerschappij en die leiding en die doorwerking van de Heilige Geest nodig. Om steeds meer een tempel van God te worden. Want ook al is het waar dat Gods kerk in Christus leeft en aangenomen is, dat moet nu in het leven worden uitgewerkt en uitgediept, als ik dat zo zeggen mag, door het werk van de Heilige Geest. En dat gebeurt allemaal niet op één dag. Wie een kind van God wordt, wordt in beginsel geheiligd. Maar dat heiligende, dat doorbrekende en doorgaande werk van de Heilige Geest, dat is nu zo nodig. En vandaar dat het beeld wat onze tekst ons laat zien toch dit is. Dat de Heere degene die hij uit de duisternis trok tot zijn wonderbaar licht, heilige gaat. Een oude natuur gaat doden. En dan gaat leren in een nieuw godzalig leven te wandelen. En als u dan kijkt naar een kind van God, dan kleven er aan zijn leven en aan haar leven nog allerlei smetten. Maar dan is het toch zo dat ze geroepen zijn om onder de leiding en onder de bediening van de Heilige Geest tempels van God te worden. En dat de wet van God het meer en meer in hun leven voor het zeggen krijgt. Kijk, en dat vind je ook bij ieder die de Heere oprecht vreest. En hier raken we aan een toetssteen die u vanuit het woord wordt aangereikt. Wanneer we werkelijk door de Heere uit de duisternis zijn getrokken en hem vrezen, dan is ons hart gebroken. Dan is onze wil gekruisigd. En dan zeggen we met Paulus, Heere, wat wilt gij dat ik doen zal? Kijk, daar wordt een mens in beginsel tempel van de Heilige Geest. Als je het aan God leert overgeven. En als je leert vragen, Heere, wat wilt gij dat ik doen zal? Dan ligt ondanks alle tekort en alle struikelen, alle dwaasheid en alle ongevoeligheid op de bodem van het hart, toch die vraag, Heere, uw wil, laat die mogen geschieden. Wat wilt gij dat ik doen zal? Zo is het toch in uw leven, u die de Heere vreest. Ook al vindt u nog zoveel ongerechtigheid en dwaasheid, ook al bedroeft u de Heere soms nog zo vaak, toch ligt het er. Het buigen voor de wil van God en het verlangen om nu meer en meer God te eren, in zijn wegen te wandelen, in zijn dienst te gaan. En juist daarom is het zo noodzakelijk, en we mogen daar in deze nabetrachtingspreek toch ook heel duidelijk op wijzen, dat degene die de Heere vrezen mogen en tot versterking van het geloof avondmaal mochten houden, vragen en smeken om de doorwerking van de Heilige Geest. Om geoefend te worden in de dingen van de Heere. Om te leren wandelen in de wegen van de Heere. Paulus zegt het. Ge zijt een tempel van de Heilige Geest. En dat betekent dat de wetten van God en dat de inzettingen van de Heere de hoogste plaats in uw leven behoren te krijgen. En dat kan alleen maar in de weg van het gebed. Och, schoont gij mij de hulp van uw geest, dat die mij op mijn paan ten leidsman strek, ik hiel dan uw wet, dan leefde ik onbevreesd. Maar er zit nog meer in de tekst, want wanneer een kind van God een in beginsel tempel van de geest is, en een tempel is waar alles van God spreekt, waar Gods wet en inzettingen het voor het zeggen hebben, dan houdt dat in dat gij van uzelf niet zijt. Wanneer je dus een kind van God bent, ben je niet meer van jezelf. Vanmorgen stipten we dat zo even aan. Maar vanavond kunnen we daar nog wat meer van zeggen. Dan ben je niet van jezelf, want je bent overgegaan in de dienst van een ander. Nu moeten we heel nadrukkelijk zeggen dat wij mensen nooit van onszelf zijn. Dat kunnen we wel denken. Oud-Nederlands versje zegt het, heel nationalistisch, eigen meester, niemands knecht. Nou, geestelijk leven wij zo van nature. Eigen meester, niemands knecht. Kleine vrijheidsstrijdertjes. Rebellen. Tegen God. Maar we zijn niet eigen meester. Dat kun je wel denken, mijn jongen, dat je je eigen weg kunt gaan. Dat je met je handen en je hart, met je geld en met je goed kunt doen wat je zelf wilt. Maar we liggen in de greep van wie we dienen. En als je onbekeerd bent, is dat de greep van je eigen boze hart en de greep van je eigen gerechtigheid en ten diepste de greep van de vorst der duisternis. Alleen die vorst der duisternis die heeft een verschrikkelijke neiging, een onuitroeibare neiging om ons mensen zo zand in de ogen te strooien dat hij ons laat weten, wel eigenlijk ben je vrij. Eigenlijk hoeft het allemaal niet zo benauwd. Maar hoe meer we daaraan toegeven, en dat doen we zo heel gemakkelijk, hoe vaster we komen in zijn netten en in zijn strikken. Nee, we zijn niet van onszelf. We zijn van degene die we dienen. Wat zou het nodig zijn dat je die vrede vorst in wiens macht je bent. Dat je de kracht van de zonde in wiens greep je bent, de dienst opleerde zeggen. Want alleen de dienst van God is een goede dienst. En daarom zegt de apostel hier, als je God dient, dan ben je niet meer van jezelf. En dat betekent in de eerste plaats, dan hoef je ook nooit meer alleen door het leven. Want als je nog in dienst van de vorst der duisternis en van de zonde bent, dan ben je inderdaad niet van jezelf, maar zijn eigendom. Maar weet je, uiteindelijk laat de vorst der duisternis je in de steek. In die zin, die laat je volstrekt alleen om eenzaam om te komen. Dat is een ontzettend begeren. Maar wie nu, zoals Paulus het schrijft, niet meer van zichzelf is, maar door genade God mag toebehoren en zijn gezalfde koning Jezus Christus mag toebehoren, dan hoef je nooit meer alleen door het leven. Ik zeg niet dat dat altijd even levend is. Ik zeg ook niet dat ieder kind van God dat altijd even duidelijk beseft. Er kunnen diepten zijn, denk maar aan Job, waarin je geestelijk geen hand voor ogen meer kunt zien. En waarin je zegt, met een ander woord uit de schriften, zie ik voorwaarts, ik zie hem niet en achterwaarts, ik bemerk hem niet. De Heere is zo ver. Maar ook al is dat de ervaring soms van de kinderen van God, als je jezelf, je eigen niet meer bent, dan zal die God die je tot zijn eigendom gemaakt heeft, ook zijn tegenwoordigheid doen blijken. U moet eens even nadenken over die tempel uit het Oude Testament. Of over de tabernakel, de voorganger van de tempel. Daar stond boven die tempel een vuurkolom, een wolkolom. We noemen dat in de latere tijden de Shechina, de wolk waarin de Heere liet zien, ik wil wonen in mijn tempel. En Israël kon het verzondigen. De Heere bleef in zijn geduld heel lang wonen in zijn tempel. Ook al zijn er in Israëls volksleven tijden geweest, denk aan de ballingschap, dat de Heere die wolk die boven de tempel stond weg deed gaan. Maar die wolk die boven de tempel bleef, is een heenwijzing naar de krachtige belofte, die eeuwig waar blijft voor heel de kerk, die niet meer van zichzelf is, maar tot haar God en koning mag behoren. Ik zal u niet begeven en ik zal u niet verlaten. God zal zijn kerk niet begeven en niet verlaten. Want hij heeft er het eigendomstempel opgezet. Zoals een vat in een groot schip vroeger gemerkt werd met een stempel, gebrandmerkt. Of vee soms gebrand werd, merkt of gestempeld wordt met het eigendomsmerk. Zo is het met heel zijn kerk. En dat eigendomsmerk betekent dat de herder zijn schapen nooit zal verlaten en ook niet om zal laten komen. Maar het betekent tegelijkertijd dat gij van uzelf niet zijt, dat we dus ook, wanneer we de Heere kennen mogen in het bijzonder, en wanneer we de vreze des Heeren beoefenen mogen, ook met ons leven maar niet kunnen doen wat wij willen. Want God heeft het gemerkt. God heeft ons afgezonderd. Ook u die zo met veel strijd avondmaal vierde. Ook u die zegt, wat weet ik er nog weinig van. Allen die uit de duisternis getrokken zijn tot het wonderbaar licht. God heeft zijn stempel gezet. Het is van mij. En dat betekent dat ons leven hem toegewijd dient te zijn. Zo verheerlijk dan God in uw lichaam en in uw geest die van God zijn. Daar worden alle kinderen van God toegeroepen. Als het goed is, is dat toch ook hun diepste verlangen? Dan zeggen ze, dat is het wat het verlangen van mijn hart is. Om hem te zoeken, te eren, te bedoelen, om tot eer van God te leven. En de vraag ligt er. Doen we dat? Op de zondag en door de week? Met ons hart, met onze geest, met onze mond, met onze handen. Met onze ziel en met ons lichaam. God verheerlijken. Kijk, als we dat zo op ons in laten werken, dan wordt de tekst heel erg praktisch. En heel erg persoonlijk. Wat drinken we met onze ogen niet in, dat niet tot eer van God is? Wat doen we met onze handen niet, dat niet tot eer van hem is, die onze handen gaf en die ons genade schonk? Wat doen we niet met onze gedachten? Wat zeggen we niet met onze lippen en met onze tong? Weet ge het niet, zegt Paulus. Dat is niet van u. Dat is van God. En het is dringend nodig, althans, zo heb ik het zelf ervaren deze week. Dat de Heere dat voor het eerst en ook telkens weer opnieuw tot ons zegt. Want wat kunnen we na ontvangen genade soms makkelijk spreken met onze lippen. En soms makkelijk kijken met onze ogen. En soms makkelijk doen met onze handen. En onze gedachten soms een vlucht laten maken over en onder de hele wereld. Zonder ons af te vragen en te beseffen. Maar ze zijn toch van God. Hem komt het toch toe te verheerlijken. Te dienen, te loven, te prijzen. Ja, dan komt tegelijkertijd de diepe ernst van de dingen die Paulus hier aan de orde stelt aan het licht. Want dan voelt u, na alles wat de Heere in uw leven gedaan heeft, dat wij uit onszelf nooit in staat zijn om datgene wat de apostel hier zegt te vervullen. Verheerlijk dan God in uw lichaam en in uw geest, welke goden zijn. Nee, dan voel je het inderdaad. Er is nog zoveel tekort en zoveel schuld over. Maar nu eerlijk. Zucht u daar wel eens onder? Vraagt u, Heere, neem dat hart en voeg het samen tot de vrees van uw naam. Heer, het zou zo niet moeten zijn. Want u bent het waard alle eer en lof en aanbidding te ontvangen, nu en tot in alle eeuwigheid. U bent het waard dat mijn gedachten geheiligd worden en dat mijn verlangens geheiligd worden en dat mijn handen geheiligd worden en dat mijn ogen geheiligd worden. Dat in heel mijn leven met lichaam en ziel alles verheerlijkt. U, de enige. Ja, inderdaad. Die momenten zijn er, zegt u. Maar zou het niet meer behoren te zijn dan alleen maar momenten? Of zou God nou verheerlijkt worden alleen in onze goede momenten? De Heere is toch alles waard? Heel het leven, al mijn gedachten, heel mijn ziel en lichaam een tempel tot eer van Hem. Ja, als dat werkelijk op ons hart gaat wegen, dan blijft er maar één weg over. En dat is deze. Dan hebben we God nodig. Dan hebben we Christus nodig. Dan hebben we de Heilige Geest nodig om Hem te leren verheerlijken, om Hem te leren eren zoals Hij het waard is. Dan drijft het gebod van de Heere altijd tot het gebed om de genade. En onthoudt u dat. Het gebod zo verheerlijkt dan God in uw lichaam en in uw geest. Drijft tot het gebed. En dan kan het ook alleen omdat God het geven wil. En laat ik dan nog op enkele dingen wijzen. En denkt u dan nog maar even terug aan die tempel. Die tempel in het oude Israël. Daar stond die tempel, die prachtige tempel van Salomo, pas gebouwd. En Salomo had hem ingewijd met dat ontroerende gebed. En dan staat er dat de wolk van de Heere de tempel vervulde. De tempel was vervuld, zouden we kunnen zeggen, met de Heilige Geest. Zo dat de priesters niet konden dienen vanwege de aanwezigheid van de Heere. Zo vol was die tempel. Maar als dan straks die wolk van de Heere wat optrekte en blijft staan boven die tempel ten teken dat de Heere zegt, hier woon ik. Waar staat die wolk dan? Wel, die staat, dat weten zelfs de kinderen, die staat boven de ark. Boven het heilige der heiligen. En op die ark lag het verzoendeksel. Dat was het deksel waarop ieder jaar weer opnieuw bloed gesprengd moest worden. Teken van de verzoening. Hoe woont God in zijn tempel? God woont in zijn tempel op het bloed van de verzoening. En zo is het nog in het leven van ieder die de Heere oprecht vreest. Hoe komt het dat God in zijn leven woont? Dat God in zijn leven werkt? Dat God ondanks alle schuld, ongerechtigheid en zonde ook door wil werken in zijn leven? Wel omdat hij dat kind van hem, die arme zondaar, aanziet in het bloed van Jezus. Iemand heeft het eens zo mooi gezegd. God ziet zijn volk niet aan zoals ze zijn in hun zonde en in hun schulden. Maar hij ziet ze aan in een mist van bloed. Soms kun je, als je heel verdrietig bent, wel eens zoveel tranen in je ogen hebben dat je niet helder meer zien kunt. Dan kijk je door een mist van tranen. Met eerbied gezegd, God ziet zijn kerk aan. Niet in een mist van tranen, maar in een mist van bloed. En alleen daarom kan een kind van God, die nou uit zichzelf Gods eer niet zoekt en zoveel gebreken heeft in gedachten, in woorden en daden, in ogen en in mond, in hart, in handen, in voeten. Alleen omdat God woont in het bloed, daarom kan God er blijven wonen. En daarom wordt het toch een tempel. Want u moet niet vergeten, omdat God met zijn geest in het hart woont, daarom wordt die zondaar, al valt hij zichzelf nog zoveel tegen, en al wandelt hij op die weg met nog zoveel wankelende schreden, toch geheiligd. Want vanwege het bloed blijft God er wonen. En heiligt hij die tempel. Reinigt hij de tempel. Want luister, die grote verzoendag, dan moest die priester, die moest dat bloed sprengen. Niet alleen voor de zonde van het volk, maar ook voor de zonde van hemzelf. Ook voor de zonde die die priester in de tempel, in het heiligdom bedreven had. Dus dat bloed dat verzoent ook de zonde in de tempel. Dat bloed dat bedekt alle zonde. En als je daar iets van gaat zien of door genade meer van mag gaan verstaan, dan wordt het wonder zo groot dat God in zo'n mensenhart, in zo'n spelonk van duisternis en zonde wonen wil. En dat God alleen door het bloed van de Heere Jezus die spelonk ook reinigen wil. Want alleen vanwege het bloed geeft God de geest. Let daar ook op. In het begin van de tekst staat het. De geest die gij van God hebt, die heeft God gegeven vanwege de prijs van het bloed van de Heere Jezus. En die geest zal vernieuwend werken. En zal het hart reinigen. En het samenvoegen tot de vreze van Gods naam. Ja, dat zal hier op aarde ten dele zijn. Want er zit altijd nog wel weer iets van onszelf tussen. En soms is het bij het ouder worden zo dat je zegt, er zit nog zoveel van mezelf tussen. Vroeger zeiden we vaak, Gods kerk leert het. Minder zonde doen. En groter zondaar worden. Misschien dat niet iedereen weet wat dat betekent. Het betekent ongeveer dit. Als je nou een oprecht kind van God bent, dan ga je tegen de zonde strijden en bedroefd worden over de zonde. In die zin ga je minder zonde doen. Maar je ontdekt in jezelf, door het licht van woord en geest, steeds meer wat een macht de zonde is en wat een diepte de zonde heeft in je eigen leven. En dan heb je steeds meer God. En zijn Zoon Jezus Christus. En de Heilige Geest nodig om nu gered en gereinigd te worden. Om nu een zuivere tempel te worden. Een reine tempel. Heere, laat uw geest en woord maar door mijn leven spoelen. Reinigend en zuiverend. Want zo wordt God verheerlijkt. Door een reine kennis van hem. Door een zuiver geloof in hem. Door een heilig leven voor hem. Een heilig leven met reine handen, met reine ogen, met reine gedachten. Heere, neig mijn hart en mijn leven en voeg het samen tot de vreze van uw naam. Nogmaals, dat gebeurt in dit leven maar heel ten dele. Je kan soms zo zien dat de zonde nog zoveel macht overhoudt. Maar toch is het verlangen van ieder oprecht kind van God. Om nu tot eer van de koning te leven. Om tot eer van hem te spreken. Om tot eer van hem te zingen. Om tot eer van hem te denken. Heere, geef me gedachten. Geef me woorden die tot eer van u zijn. Maar ook al valt u uzelf nog zo tegen. En misschien heb ik het wel tegen iemand die vanmorgen met veel zegen avondmaal mocht vieren. Maar die vanmiddag al zo besefte, wat is mijn ziel aan het stof gekluisterd. Wat zit ik vast aan de zonde. Ook al valt u uzelf nog zo tegen. Hij blijft dezelfde. En hij woont in een donkere spelonk van zonde. Maar hij woont daar te midden van het bloed. En zo maakt hij het toch tot zijn tempel. O, wat is nodig om te bidden om de doorwerking van de Heilige Geest. Maar ook wat kan dat een kind van God doen verlangen. Naar de dag die straks komt. De eeuwige dag. Waarbij Gods kinderen staan voor hun God en Koning. En zij zullen, zegt Johannes, zijn aangezicht zien. En dat zal een aangezicht zijn, gelijk de zon schijnt in haar kracht. En dan zullen ze voor hun koning staan, gered en gereinigd, zonder zonde. Dan zie ik in gedachten, en u begrijpt het, ik probeer het beeldend voor te stellen, zo'n kind van God naar zijn handen kijken. Nou hoef ik met mijn handen nooit meer te zondigen. Ik zie hem kijken naar zijn voeten. Ik zie hem denken aan zijn lippen en aan zijn ogen. Nou hoef ik met mijn lippen en met mijn ogen nooit meer te zondigen. Ook met mijn gedachten niet. Nu mag ik eeuwig leven tot eer van God. Ziet u er wel eens naar uit? Wanneer zal zijn die dag dat ik bij u wezen mag en zonder zonde heilig u mag vrezen, u mag dienen, van u mag zingen? Zou u er geen zin in krijgen? Want deze wereld, Paulus zegt het in het volgende hoofdstuk, de gedaante van deze wereld gaat voorbij. En het gaat snel. Het jaagt naar het einde. De wereld kreunt en hijgt naar het einde. Mag u op grond van het bloed van de Heere Jezus soms te midden van alle vragen en strijd toch dat uitzicht kennen. Eenmaal hem verheerlijken. Zonder zonde. Zonder er zelf weer tussen zitten. Zonder mezelf te bedoelen. Reine tempel. Zuivere tempel gewassen in het bloed. Of vreest u? Beeft u bij de gedachte aan de grote toekomst? Als dat laatste zo is. Nog nodigt de Heere. En nog zegt hij, zoek mijn aangezicht. Wend u tot mij toe en wees behouden. Alle gij einde der aarde. Wie heeft lust mij te vrezen, het allerhoogst en eeuwig goed. Maar de tijd gaat hard. En is voorbij voor we denken. O vergeet de roep, de nodiging, de dringende aansporing die in het heden van de genade klinkt niet. En als u iets van deze dingen mag verstaan, zoek meer de doorwerking en de reinigende kracht van de Heilige Geest. Sta daarna. Want de koning komt. Hij komt om zijn bruidskerk thuis te halen. Hij heeft ze ondertrouwd. Het stempel erop gezet. Zij is mijn. En straks zal het ten volle openbaar worden. Mijn tempel. Mijn bruid. Mijn kerk. Voor wie ik al mijn bloed gaf. Want, zegt Paulus, gij zijt duur gekocht. Zo verheerlijkt dan God in uw lichaam en in uw geest, welke goden zijn. Amen. Met dankzegging en gebed. Heren, wij naderen tot u om uw naam dank te zeggen voor alles wat u deze dag gaf. U hebt goede, vele goede dingen gegeven. Heren, wil het goede zegenen. Wil uw woord zegenen. Wil uw zegen hechten aan het heilig sacrament. Wil u geven, heren, dat uw woord zijn kracht mag doen. En dat het sacrament gezegend mag worden. Dat wij allen, wie we ook zijn, bewaard worden voor eigen wegen en voor eigen gerechtigheid. En dat wij leren mogen om als een arme zondaar nu niets anders over te houden aan onze kant dan dat het een verloren zaak is. Maar nu mogen zien dat er bij u een weg is. En dat die weg geopend is door die grote koning. Ja, dat gij wonen wilt boven het verzoendeksel, boven het bloed. Heere, wil u ons deze week gedenken, onze zonden vergeven, ons sterken bij ons werk, onze kinderen bewaren en er nabij zijn. Zegen ons ook in alle ambtelijke arbeid. Breng de gemeente volgende week trouw samen en wil u onze vriend en broeder dominee Vlietstra alles geven wat nodig is als ze hiervoor mag gaan. Zegen ons als we in Nieuwkoop zijn en daar het heilig avondmaal mogen bedienen. Wil u ook dan in ons midden zijn, Heere, zowel daar als hier. En geef dat we elkaar rondom uw woord weer opnieuw mogen ontmoeten. We bidden het om Jezus wil, uit genade. Amen. Psalm 143, vers 10. Leer mij, o God van zaligheden, mijn leven in uw dienst besteden. Gij zijt mijn God, vat gij mijn hand. 143, het tiende vers. Heen in vrede draagt de zegen des Heren die we in zijn naam op u leggen. De genade van de Heere Jezus Christus, de liefde van God de Vader en de gemeenschap van de Heilige Geest, zij en blijven met u allen. Amen.